Ik ben broeder Newman Lee uit Berlijn. Ik ben heel blij dat ik in Utrecht kan zijn. Ik kan het niet goed uitspreken. Dit is de vierde keer dat ik Nederland bezoek. Maar de vorige drie keer ben ik alleen maar in Baarlo geweest. Wacht, wat zachter. Maar ik voel me zo vereerd dat ik hier mag zijn. Dat ik met jullie samen mag zijn. En dat ik met jullie mag vermengen. Ik vind het fijn dat ik hier over de Gods gemaakte weg kan delen. Het is niet makkelijk om hierover te delen, maar het is heel belangrijk voor ons gemeenteleven om hierover te delen. Dus ik vind het fijn dat ik hier samen met jullie kan leren over de Gods bedoelde weg. Tot het gemeenteleven is opgebouwd en de bruid gereed is. Gisteren en vandaag was het algemene onderwerp was over de vitale groepen. Waarom hebben we vitale groepen nodig? Broeder Lee zegt altijd dat vandaag de staat van het gemeenteleven is onder de staat wat het zou moeten zijn. We zijn onder het normale niveau van de staat van de gemeente in de Bijbel. En dit is waarom de Heer een groep van broeders en zusters nodig heeft. Die gevitaliseerd zijn door de Heer. Die vitale mensen zijn. Dat betekent dat ze levend en actief zijn. Om de God bedoelde weg uit te voeren. Dat de Heer door de vitale groepen zijn groei mag hebben. En de vervolmaking van de heiligen. Dat door de functionerende leden de gemeente opgebouwd kan worden. Dus wat is de normale, het niveau van de gemeente? Dus ik wil naar een vers gaan. Handelingen 2, vers 46. De eerste gemeente in de Bijbel, in Handelingen 2, de gemeente in Jeruzalem. Toen het gemeenteleven begon in Jeruzalem, hoe voerden ze dit uit? In de Bijbel is er een principe. Het is altijd het eerste waarbij een onderwerp voor het eerst in de Bijbel geopenbaard wordt. Dat is het standaard. Dus laten we met z'n allen Handelingen 2:46 lezen. En voortdurend waren zij elke dag eendrachtig in de tempel, braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten. Prijs God. En zij loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk. En de Heere voegde dagelijks toe aan de kring die behouden werden. Vers 47. Dit is het normale niveau, een normale staat van de gemeente zoals het in de Bijbel beschreven staat. Dus dit moet de standaard van de gemeente zijn. Dus ons gemeenteleven moet dag na dag zijn. Hoe is ons gemeenteleven? 2 keer per week? 4 uur per week of 6 uur per week? Maar eigenlijk moeten we ons realiseren dat dit dag na dag gemeenteleven is niet door organisatie. Als we zoveel samenkomsten organiseren, dan denk ik niet dat we dat lang volhouden. Ik geloof dat dag na dag dat iets spontaans is. Iets organisch. Dat je gewoon bij elkaar wil komen. Zou je graag elke dag samen willen komen? Misschien dat een dag na dag gemeenteleven te druk voor ons is. Het laat zien dat wij abnormaal zijn. als onze gemeenteconditie normaal is, dan is het gemeenteleven dag na dag spontaan. Vandaag, kom naar mijn huis. Oh, morgen gaan we naar jouw huis. Daarna gaan we naar iemand anders huis. Het is iets spontaans dat we bij elkaar willen zijn. Want elke keer als we samenkomen, dan genieten we van de Heer. Dit is iets organisch. Iets spontaans. Het is niet iets georganiseerd. Vaak organiseren we iets van, oh, nu zegt de broeder, dan hebben we een groepsmeeting. Oh, dan wordt het georganiseerd. Het laat zien dat als wij alles moeten organiseren, dan zijn wij in een abnormale situatie. Dus we moeten hersteld worden door de vitale groepen. Elke dag in het gemeenteleven, misschien proberen we af en toe iets nieuws. En dan proberen we het een paar maanden uit en dan stoppen we het weer. Omdat het niet lukt naar ons idee. Maar als we echt het genot hierin kunnen vinden, dan zullen we hierin door kunnen gaan. Genieten we echt van ons gemeenteleven. Genieten we echt van ons samenkomen. No opinion. Right? No preferences. In de Bijbel hadden ze geen bepaalde dingen die ze liever deden. Ze hadden geen ideeën over wat ze wilden doen. Ze kwamen gewoon samen. Ze braken het brood van huis tot huis. En hier wil ik de nadruk op leggen. Gisteren heb ik footnote 3 van vers 46 gelezen. Van huis tot huis betekent elk huis. In elk huis zou een meeting kunnen plaatsvinden. Is je huis open voor een samenkomst? Oh, ons huis. We zijn heiligen. Ons huis moet de plaats zijn voor een samenkomst. We moeten ons huis openen. Van huis tot huis. Van dit huis naar iemand anders huis. Elk huis is onze plek van samenkomst. Ja, we moeten ook natuurlijk in grotere samenkomsten samenkomen. Dus vers 46 zegt ook dat ze in de tempel samenkwamen. Maar in de huizen samenkomen. In de huizen samenkomen, dat is ook de manier van God om de nieuwtestamentische gemeenteleven uit te voeren. Als je goed kijkt naar hoeveel broeders en zusters er bidden in een samenkomst. Hoeveel broeders en zusters bidden er dan? Dat is misschien minder dan een kwart. We zijn in zo'n grote samenkomst, zijn er zoveel mensen dat niet iedereen kan functioneren. Misschien heeft iedereen het verlangen om te functioneren. Maar lukt dat niet altijd? Of is iemand heel luid, waardoor de ander niet verstaan wordt? Ik maak altijd dezelfde fout, omdat ik een snel persoon ben. Dus ik ga heel hard bidden en de Heer prijzen. Maar daardoor geven we de zwakkere of de zachtere geven we geen kans. En zij krijgen dus geen kans om te functioneren. Maar er is wel een manier door Gods nieuwtestamentische economie. En dat is samenkomen van huis tot huis. Niet veel huizen zijn groot genoeg dat iedereen er samen kan komen. Maar misschien kan je met tienen samenkomen of misschien iets meer in kleine groepjes. En dan is er kans voor iedereen om te functioneren. Ook voor de jongeren en voor de kinderen. Zij kunnen ook functioneren. In de samenkomsten in de huizen. Dit is de manier dat christenen samen moeten komen. Volgens Gods nieuwtestamentische economie. We vinden zo'n grote samenkomst vinden we fijn, omdat wij niks hoeven te doen. We hoeven door de week niet van de Heer te genieten. We zitten hier gewoon en we luisteren. We worden gevoed door anderen en iemand anders die zal bidden. Maar in de huissamenkomsten hebben misschien niet zoveel rijkdommen als in zo'n grote samenkomst. Maar iedereen kan functioneren. Er is een sfeer die toestaat dat iedereen kan functioneren. Ze kunnen een lied zeggen om te zingen. In zo'n grote samenkomst. Wie geeft er een lied op? Het zijn eigenlijk alleen maar de broeders. Maar wat van de zusters? In de huizen kan iedereen kan een lied noemen. Iedereen kan genieten in een huissamenkomst. Dus dit is de God bedoelde weg. Dit is volgens Gods nieuwtestamentische economie. Dit is wat God wil herstellen. Is de samenkomst van huis tot huis. Is jouw huis open? Als jouw huis niet open is, hoe kunnen we dan van huis tot huis samenkomen? Ja, je moet de prijs betalen om je huis te openen. Soms als we ons huis openen, dan komt er misschien een gezin met kinderen. En die maken dan iets kapot in je huis. En dan wordt er geklaagd van, oh, maar deze kinderen die hebben mijn spullen kapot gemaakt. Dat hebben mijn kinderen wel eens gedaan. Maar ik zeg dan tegen mijn kinderen van, dit is genade. We kunnen de heilige uitnodigen in ons huis. En als ze iets kapot maken, dan koop het gewoon opnieuw. Maar we houden ons huis open. Als ons huis niet open is, hoe kan God dan zo'n nieuwtestamentische economie uitvoeren? Ons huis is niet van ons, het is voor de gemeente. Als we allemaal ons huis kunnen openen, dan hebben we de samenkomsten van huis tot huis. Broeder Lee zei, dit is de basis van de gemeente om de groei te krijgen en om opgebouwd te worden. Vaak is het lastig om vrienden die misschien niet gelovig zijn, om die naar grote samenkomsten uit te nodigen. Maar kleinere huissamenkomsten, dat is een veel kleinere stap. Iedereen heeft een functie in de huissamenkomst. En dit is de manier dat God zijn nieuwtestamentse economie uit kan voeren. Dus ik wil jullie bemoedigen. Ik hoor ook dat sommige plaatselijke gemeentes geen groepssamenkomst hebben. Maar ik wil ook zeggen, organiseer niet, maar bid. Ik kan gewoon zeggen, nou, vandaag komen we bij jullie thuis, morgen bij iemand anders, van huis tot huis, kleine samenkomsten. Vers 47. En zij loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk. En de Heere voegde dagelijks toe aan de kring die behouden werden. Als wij in de normale staat van de gemeente zijn, als wij niet op het normale niveau zijn, dan is er een probleem. En dat is dat we geen groei hebben. En die groei is niet alleen door onze menselijke dingen die we proberen te doen uit onszelf. Maar de Heere die zal dagelijks toevoegen aan de kring, degene die behouden worden. En ik kan getuigen dat vaak als we uitgaan en als we proberen contact te leggen met mensen. Vorig jaar in mijn plaatselijke gemeente, we bleven maar uitgaan elke week. Naar de campus, naar de universiteit. En ik had zoiets van, wauw, Duitsland is echt heel moeilijk. Ik vind het fijn om het evangelie te verkondigen in Duitsland. Want ze zijn heel beleefd. Zelfs als ze het niet leuk vinden, dan zeggen ze nog steeds dank u, maar ik hoef het niet. Ze zeggen nog steeds dank je. Dus ze zeggen op een beleefde manier dat ze iets niet hoeven. En daar geniet ik van. In Taiwan is dat niet zo. Dus ik vind het fijn om het evangelie te verkondigen aan Duitsers. Maar er zijn er maar heel weinig open. Alleen in het eerste jaar, zo'n 2 jaar geleden, heb ik 2 mensen gecontacteerd die uiteindelijk gebleven zijn in de gemeente. Maar daarna, voor een heel jaar, was er niemand. Maar we bleven naar de universiteit gaan. Maar ik kan getuigen, vorig jaar in ons gemeenteleven hebben we 25 nieuwe gedoopt. Ik kan me niet voorstellen, waar komt dit fruit, deze vruchten vandaan? Dit is een familie en die hebben een groot zwembad bij hun huis. En dit is het nieuwe doopbad. Iedereen wordt daarin gedoopt. We bleven gewoon doorgaan naar de universiteit. Uiteindelijk, als we doorgaan, dan zal de Heer trouw zijn. Als we dit blijven najagen, dan heel langzaam, dan zal de Heer het doen. Jacobus 5:7 gaat over een boer die heel hard blijft werken. En ze blijven maar doorwerken. En ze blijven doorwerken. En uiteindelijk werpt dat zijn vruchten af. Dus blijf gaan. Blijf gaan. Zelfs een heel jaar. Zelfs als je helemaal geen vruchten hebt. Dan blijf doorgaan. Want uiteindelijk dan zal de Heer toevoegen. Degene die behouden worden. Het is niet ons werk, het is de Heer zijn werk. Wij vertrouwen op de Heer en wij moeten door blijven gaan. Vraag niet waar de vruchten blijven, want de Heer zal ze toevoegen. We moeten niet alleen naar de universiteit gaan om jongeren toe te voegen. Het is wel iets wat we natuurlijk moeten doen, maar niet alleen dit. Toen broeder Lee met het idee kwam voor families om naar Europa te emigreren, was het doel om zo dicht mogelijk bij een universiteitscampus te gaan wonen. Maar uiteindelijk weet je niet waar de vruchten zullen zijn. Voor het lichaam is het goed om het evangelie te verkondigen op de universiteiten. Maar we moeten ook in de steden zelf, buiten de universiteiten, het evangelie verkondigen. En dit is iets heel moeilijks. Ik ben naar veel verschillende landen geweest. En in elk land wordt er hetzelfde gezegd. Het is in mijn land zo moeilijk. Het moeilijkste plek om het evangelie te verkondigen. In Japan zegt ze, de mensen zijn hier zo gesloten. En in elk land wordt hetzelfde gezegd. Ja, natuurlijk. Overal is het moeilijk. Maar we moeten niet vertrouwen op ons eigen werk. Op wat we zelf kunnen. Waar we op vertrouwen is als we samenkomen van huis tot huis. Met lofprijzen van Heer. We zijn gevuld met de geest. En we worden opgebouwd met elkaar. Dan worden we een vitale groep. En met deze groep kunnen we wekelijks uitgaan. Het is misschien maar 2 uur per week. Het is maar heel weinig tijd. Maar de Heer die zal toevoegen, degene die behouden worden. Dit is het werk van de Heer. Wij moeten alleen onze samenwerking geven. We mogen bemoedigd worden dat we allemaal gevitaliseerd worden. Dit is onze last. We moeten naar de Heer komen, keer op keer. Ik volg de geest, maar ik raak helemaal ervan in de war. Excuses hiervoor. 2 jaar geleden ben ik van Taiwan naar Berlijn verhuisd. En het was nog tijdens de pandemie. Dus het hele gemeenteleven was online. En het hele verkondigen van het evangelie, dat stond eigenlijk stil 2 tot 3 jaar lang. Dus toen ik verhuisde, toen was ik niet tevreden. Maar toen dacht ik, oké, laat ik Duits proberen te leren. Want ik ben naar Duitsland verhuisd. Dus ik begon Duits te leren. En ik ben elke dag, 5 dagen per week, ben ik naar een Duitse school gegaan. En ik kreeg toen zo'n last van ik moet uitgaan om contact te leggen met mensen. Maar niemand die kreeg geen reactie van iemand. En er was me verteld van, oh ja, 3 jaar geleden gingen we altijd uit om het evangelie te verkondigen. En ik zei van, ja, maar we zijn nu bijna aan het einde van de pandemie. Laten we dit opnieuw doen. En dan kreeg ik reacties van, nou nee, misschien toch niet. Maar ik bleef de last terugkrijgen van de Heer. Elke keer als ik terug naar de Heer kwam, dan kreeg ik opnieuw die last. Ik kende geen Duits. Ik heb geen mensen om mee te gaan. Geen heiligen die met me mee willen gaan. Dus wat moet ik doen? En uiteindelijk heb ik tegen mijn vrouw gezegd van, laten wij samen uitgaan. Dus mevrouw zegt, oké, laten we gaan. Dus sinds 2022, juni, zijn we met z'n tweeën elke keer uitgegaan. Dus we deelden dan Bijbels uit. En mijn vrouw die bleef vragen voor contactinformatie. Als ik contactinformatie vraag aan Duitsers, dan zijn ze vaak bang. Maar als het een kleine vrouw is met een grote glimlach, dan is het een stuk makkelijker. En die krijgen veel makkelijker de contactinformatie. Dus ik gaf de Bijbels uit en zij vroeg om de contactinformatie. En zo hebben we meerdere vruchten gekregen. Dus mijn getuigenis is door uit te gaan, in geloof. We wisten niet wat er ging gebeuren. En we wisten niet hoe de gemeente zou reageren. Maar door het uitgaan van ons begonnen steeds meer heiligen met ons mee te gaan. Dus vorig jaar hadden we 4 vitale groepen. En elke week zijn we uitgegaan om het evangelie te verkondigen. En ik geloof dat dit is waarom we 25 nieuwe vruchten kregen. Dus ongeveer een jaar nadat we weer in persoon, fysiek, samen begonnen te komen. Dus in het begin hadden we ongeveer 40 tot 50 die fysiek samenkwamen. En 20 tot 30 die online samenkwamen. Maar nu hebben we veel meer die fysiek samenkomen. En nog steeds een aantal die online samenkomen. Als je aan mij vraagt hoe we de Duitsers moeten winnen, dan zeg ik, ik weet het niet. Maar zolang we de God bedoelde weg beoefenen, werken we toe naar de juiste conditie, de juiste staat waarin de gemeente moet zijn. Zonder nieuwe vruchten is er geen voeding nodig. Als er geen nieuwe vruchten zijn, dan is er geen weg voor vervolmaking. Zonder vruchten kunnen we niet de gemeente opbouwen. Dus we moeten gevitaliseerd worden en we moeten uitgaan om mensen te contacten. En dan zal de Heer de weg hebben. En dat is zijn zegen. En hij zal zo de gemeente zegenen. Oké, dus we gaan nu naar de outline. Dus om in deze last van de vitale groepen te komen. Ik weet dat veel van jullie in het gemeenteleven zijn gekomen na 1997, de meeste van jullie. Dus ik denk dat jullie heel veel gehoord hebben over de vitale groepen, maar dat je misschien nooit boodschappen daarover hebt gelezen. Dus de eerste boodschap gaat over het gemeenschap, over de nood voor de vitale groepen. De tweede gaat over hoe dit beoefend moet worden. En de derde, dus boodschap 17, denk ik, gaat over het begin en de beoefening van de vitale groepen. Dus een van de heiligen waarmee ik veel veel bidt. Die woont in Austin, Texas. En hij zegt dat hij een van de boodschappen aan het lezen was van Witness Lee over de vitale groepen. En hij kreeg ineens een visioen. Een geestelijke explosie. Over het boek van de vitale groepen. Dus ik wil jullie aanraden om het boek van de vitale groepen te lezen. Ik ben dit begonnen met lezen en ik ben nog steeds aan het lezen. En elke keer als ik deze boodschappen opnieuw lees, dan heb ik het idee alsof ik door een CT-scan word gehaald. Ik word heel erg blootgesteld. Maar het is een zegen om blootgesteld te worden, omdat we dan weten wat onze echte conditie is. Zodat we genezen kunnen worden door de Heer. En dat we door kunnen gaan. Dat de Heer door ons kan herstellen wat Hij moet herstellen. Dus ik was recent terug in Taiwan. En ik ben toen ook naar het ziekenhuis gegaan om gewoon een gezondheidscheck te doen. En gelukkig waren er niet veel problemen. Maar toen kwam ik erachter dat ik osteoporose had. Dus dat is botafbraak. Dus dat betekent dat mijn botten afbreken, mijn botweefsel. Dus ik ben 2 jaar in Duitsland en opeens heb ik zo'n probleem. Maar goed, nu weet ik het. En nu, elke dag, heb ik calciumtabletten bij me. Om dit probleem op te lossen. Als ik niet wist wat mijn lichaam nodig had, dan zou ik niet weten hoe ik voor mijn gezondheid moest zorgen. En als we onze geestelijke conditie niet kennen, dan kunnen we ook niet hier op de juiste manier voor zorgen. Misschien zijn we tevreden met waar we zijn in ons gemeenteleven en in ons geestelijke leven. Maar ik zou zeggen, lees meer van de boeken van Witness Lee. En de Heer zal zijn licht op ons laten schijnen. Als je meer in het woord verdiept, dan zal je meer jouw noden zien. En dan zal je wanhopiger worden. Zeker in de winter in Berlijn is het altijd donker. Er is weinig zonlicht. Het is altijd regen. En toen opeens was er een dagje dat het zonnig was. En wat deed ik? Ik was wanhopig om naar buiten te gaan. Ik wist wat ik nodig was. Wat ik nodig had. Dat was zonlicht. Dus ik ging naar buiten. Weet jij wat jij nodig hebt? Weet jij jouw echte geestelijke conditie? We moeten door de scan getrokken worden. We moeten een gezondheidscheck van onze geestelijke conditie hebben. Weet je waarom je niet wil gaan? Waarom veel mensen niet willen gaan? Om zo'n check te laten doen? Want ze zijn bang dat er iets gevonden wordt. Maar hoe banger we zijn, hoe meer we verbergen. En dan hebben we geen kans om genezen te worden. Ik voel dat ik niet goed genoeg de last over kan brengen zoals broeder Lee het deed. Maar ik wil jullie echt vragen, lees elke boodschap van de vitale groepen. Zelfs 1 boodschap en je zal, God zal zijn licht op je schijnen. En je zal je waarlijke conditie kennen en zo kan je hersteld worden. Oké, dus het begin van de vitale groepen in de outline. Denk boodschap 17. 1a. De vitale groepen kunnen niet worden georganiseerd. Dus gisteren hadden we het hier ook al over. De vitale groepen kunnen niet georganiseerd worden. Ze moeten geïnitieerd worden door de Heer. Dus luister niet naar deze boodschappen en ga dan terug naar je plaatselijke gemeente. Zeg van, oké, laten we de samenkomst organiseren. Nee, Het eerste wat we moeten doen is naar de Heer gaan. Om de Heer aan te raken. Dus gisteren hadden we na de boodschap, hebben we 10 minuten genomen. En iedereen die hier was, die is met zijn... Oh, dit was iets anders. We hebben 10 minuten genomen om de boodschap naar de Heer te nemen. En persoonlijk te bidden over de boodschap met de Heer. En dit aan de Heer te geven, dat Hij in ons kan werken. Dat Hij ons kan leiden, hoe dit te beoefenen. Dit opent de weg voor de Heer om iets in ons te kunnen doen. Oké, 1B, de zusters. Een vitale groep kan alleen ontstaan door een heilige die wanhopig en absoluut is voor de vergroting van het wederopbouwwerk van de Heer. Dus het kan alleen ontstaan door een heilige die wanhopig en absoluut is voor de vergroting van het wederopbouwwerk van de Heer. Zijn wij wanhopig? Ik heb veel gezinnen gezien, jonge gezinnen. En misschien families die nog geen kinderen konden krijgen. En ze waren zo wanhopig om een kind te krijgen. En ze gingen naar artsen, deden alles om een kind te kunnen krijgen. Maar wat van in het gemeenteleven? Als we geen vruchten hebben, ben je wanhopig? Of denk je van, nou, het is oké. We zijn nog steeds met z'n 15e, dus we kunnen zo wel door. Nee, als wij niet wanhopig zijn, dan worden we net zoals andere denominaties. Soms dan horen we over plaatselijke gemeenten. Die komen samen op plekken die eerst van de... Wat is brethren? Wat is brethren? Er is geen groei in de gemeentes. En uiteindelijk moesten ze de plek waar ze samenkwamen weer verkopen. Dat was bij de, ja, de brethren. De broeders, een andere denominatie. Als ik kijk naar de statistieken van het christendom, ik weet niet of het helemaal klopt. Maar een van de statistieken van Nederland in het begin van de 20e eeuw was zo'n 90% van de populatie was christelijk. Dat was aan het begin van de 20e eeuw. Maar nu, hoeveel procent nog? 15. Oh, 51. Als ik het goed herinner. Ik weet niet of dit klopt. Maar het neemt af. Wat de reden is, ik denk veel verschillende dingen. Maar het laat ook zien dat er een probleem is onder de christenen. Onder de gelovigen. Dat de manier waarop we het christendom uitoefenen. Dat we dit niet volhouden. Nederland is een bekend land met veel... bekend staat als een christelijk land. Maar de situatie vandaag laat zien dat onze situatie abnormaal is. Duitsland is hetzelfde. De statistieken daarvan in 2001 was 68% was christelijk. Maar vandaag ook 50%. Dus het laat zien dat op elke plek, en zeker in Europa, als je kijkt naar de hele wereld, dan stijgt het aantal procenten van christenen. En dat is met name in Afrika en Azië. Maar in Europa gaat het naar beneden en blijft het naar beneden gaan. Dus het laat zien dat als wij niet nu wanhopig zijn op dit moment, dan vroeger of later, dan zal ook ons getuigenis niet meer bestaan. En dit is onze verantwoordelijkheid. Voordat de Heer terugkomt, zal de eeuw nog veel donkerder worden. Het zal nog veel moeilijker worden. Maar we moeten op de Heer vertrouwen. Voordat de antichrist komt, zal het tweede opbouwwerk van de Heer zal wortelen in Europa. Dit is wat met geloof wordt gezegd. We moeten deze verantwoordelijkheid dragen. We moeten wanhopig zijn. In ieder geval voor jouw plaatselijke gemeente. Heb je vruchten? Heb je groei? Als we niet het materiaal hebben om te bouwen, hoe kunnen we de gemeente opbouwen? Een van de oudste gemeentes in Duitsland, daar zijn ze gestopt met samenkomen. Het waren eigenlijk alleen maar oudere heiligen. En ze hadden geen jongere heiligen die daar samenkwamen. Dus ze konden niet meer samenkomen. Dit is een tragedie. Dit is onze conditie. Als we niet wanhopig zijn om mensen toe te voegen. En we hebben heel veel excuses. Oh, het is moeilijk. Ik heb het druk. Ik heb een baan. Ja, iedereen is druk. Iedereen is altijd druk. Maar we moeten ook druk zijn voor Gods economie. Oh, mag de Heer ons versterken en ons het licht op ons laten schijnen. Je moet niet vertrouwen op wat jij kan. Toen ik 2 jaar geleden besloot om uit te gaan op de Duitse universiteiten, toen ik kon niks, ik kon geen Duits, ik had helemaal niks. Ik had alleen mijn vrouw om met me mee te gaan, dat was alles. Maar we zijn toch gegaan. Prijs de Heer kan dit gebruiken. Ik heb alleen maar 5 broden en 2 vissen. Maar als ik dit aan de Heer kan offeren, dan door zijn zegen zal hij de groei verkrijgen. En dat betekent niet dat alle groei door mij is, maar door ons wanhopig zijn. Mag de Heer ons wanhopig maken. Oké, punt C, broeders. Gisteren deelde ik mijn getuigenis aan jullie. En vandaag wil ik delen dat wat broeder Lee altijd zei, zijn getuigenis. Hij was ook in de gebroedersgroep voor 7 jaar. Witness Lee die kende de Bijbel zo goed. Maar de Heer die zei tegen hem, wat van je geestelijke conditie. Je was zo dood. Dus nadat de Heer zijn licht op Witness Lee geschenen had, toen is hij naar een heuvel gegaan naast zijn huis. En hij is daarheen gegaan om lange tijd te bidden. En hij bad en hij belijdde. En weet je wat hierna gebeurde? En op een gegeven moment stuurde de Heer Watchman Nee naar Witness Lee. En toen werden zij samen metgezellen. En uiteindelijk werd er nog een broeder naar me gestuurd. En op een gegeven moment was het groot genoeg om een gemeenteleven te beginnen. Dus wat moeten we doen om wanhopig te worden? We moeten echt eerst naar de Heer gaan. En bidden. Contact opnemen met de Heer en zijn leiding volgen. Je kan de Heer vragen. Toen ik in Moskou was, toen had ik een last voor vitale groepen. En ik schreeuwde eigenlijk uit naar de Heer. Wie is mijn metgezel? En de Heer die wees altijd naar iemand die ik eigenlijk niet, waar ik me zo mee overweg kon. Maar je kan zelf je metgezellen niet kiezen. Want God weet wie je nodig heeft. Je kan niet zeggen van ik wil niet naar dit huis, ik wil naar dat huis. Wat wij willen, dat split de gemeente op. Je moet de Heer zijn leiding volgen. En de Heer zal je leiden naar degene die dezelfde last als jij hebt. Dan kan je met elkaar gemeenschap hebben, samen opgebouwd worden. En dan kan je samen een vitale groep zijn, zodat de Heer zijn groei kan verkrijgen. Punt D, zusters. Ze moeten beslist en absoluut aan de eerste vier basiseisen voldoen. Punt 1, intieme en grondige gemeenschap om samen vermengd te worden. 2, een grondige belijdenis van zonde, overtredingen, gebreken, wandaden enzovoort. 3, een grondige toewijding van zichzelf en alles wat ze hebben en doen aan de Heer. En 4, onophoudelijk bidden, zodat ze gevuld en in de uitstorting van een essentiële en economische geest worden gebracht. Dus als je deze 4 punten leest. Dus ik was een beetje, ja, ik vond het lastig om dit te lezen. Intieme en grondige gemeenschap. Grondige belijdenis. Onophoudelijk bidden. Wat betekent dit? Elke keer als ik dit grondig lees, het woord grondig, dan denk ik van, ben ik grondig genoeg? Nee, echt niet. Ik vind het heel moeilijk om een grondige belijdenis en een grondige toewijding te hebben en om onophoudelijk te bidden. En broeder Lee, die bemoedigde ons om een vitale groep te starten, is dit wat we nodig hebben. Gemeenschap, belijdenis, toewijding en bidden. Heb jij gebeden hiervoor? Ja, tuurlijk. Wijd jij jezelf toe? Ja, soms. Beleid je wel eens? Ja, ja. Doe ik wel eens. Heb je wel eens gemeenschap met Heer? Ja, soms. Maar het gaat om het niveau waarop we dit doen. Hoe vaak we dit doen. Toen ik begon met het leren van Duits, toen begon ik met level A1. Dus dat is helemaal het begin. Want ik kende geen één Duits woord. Maar toen ik later besloot om opnieuw verder te gaan met de taal te leren, toen was ik niet meer op A1, omdat ik eerder al Duits had geleerd. Dus toen kon ik op een hoger niveau beginnen. En net zoals met deze 4 punten. Als je op het begin begint, dan doe je al deze 4 punten misschien een klein beetje. Je begint op het punt waar je staat. Maar als je hiermee doorgaan met de gemeenschap met de Heer, dan zal de Heer ons verlichting, ja, licht laten schijnen. Daardoor zal de weg geopend worden om te belijden. En zullen we ons spontaan toewijden aan de Heer. En dan zullen we onophoudelijk bidden, zodat we gevuld worden en in de uitstorting van de essentiële en economische geest gebracht worden. Oké, punt 1. Ze moeten de last opnemen en actie ondernemen om contact met anderen, met zondaars of christenen te hebben. Punt 1. Altijd voor 2 of 3 personen zorgen. 2. Geen snel resultaat verwachten, maar een definitief doel stellen met het vaste voornemen om jaarlijks minstens 1 blijvende vrucht te verkrijgen. En 3. Met onuitputtelijk geduld, onophoudelijke voorspraak en voortdurende arbeid. Ik was zo geraakt door een van de leidende broeders in Taiwan. En hij zei hoe hij de beoefening van het God bedoelde weg had hersteld. Weet je hebt zoveel dingen die je moet doen, die je praktisch uit moet voeren in de gemeente. Maar de Heer, die checkte 1 ding met hem, die vroeg 1 ding aan hem. Heb je in al deze jaren, heb je 1 blijvende vrucht gehad? En hij beleidde, nee. Maar we moeten bij onszelf nagaan. Wat is onze ervaring? Ik ben naar de training gegaan en daarna fulltime dienende geworden. En het woord was altijd van, oh, elke dag het evangelie verkondigen. Dat was alles wat we deden. En elk jaar hadden we veel blijvende vruchten. En ik denk dat we elk jaar 50% groei hadden. En toen ging ik naar Rusland. En daar was het hetzelfde. Want we waren alleen maar bezig met het evangelie verkondigen. Maar hoe langer ik bleef dienen, ik had steeds meer verantwoordelijkheden en heel veel samenkomst om te coördineren. Samenkomst na samenkomst. En ik ging na bij mezelf. Heb ik blijvende vrucht gehad afgelopen jaar? En het antwoord was nee. En dit laat zien dat we in een abnormale situatie zijn. Als we echt dienen in de gemeenteleven, dan moeten ons werken, moeten ze hun vruchten afwerpen. We weten dat veel leidende broeders, dat die heel veel aan het reizen zijn. En ze zullen misschien heel vaak moe zijn, maar ze blijven elke week uitgaan om het evangelie te verkondigen. En één specifieke broeder die dit altijd deed, die was echt een voorbeeld voor ons. Zolang als wij trouw uitgaan elke week, dan zal de Heer de vruchten geven. Als 2 of 3 jaar, als je elke week uitgaat en je hebt geen vruchten, dan ben jij overwinner. Ja, dat is zo. Waarom? Paulus zei in 1 Korintiërs hoofdstuk 9, vers 26 of 27, zei hij dat hij alles deed voor het evangelie. En Paulus predikte het evangelie. En daardoor nam hij zelf ook deel daaraan. En genoot hij zelf ook van het evangelie, doordat hij het sprak naar anderen. Hebben jullie ook deze ervaring? Het is zo vaak dat je uitgaat en dat je geen vruchten krijgt. Dat niemand reageert op je. Maar zelf word je wel gered. We gingen een keertje uit voor het evangelie verkondigen. En de vraag was, heb je iemand gered? En hij zei, ja. Oh, wie dan? Ja, ik. En dit is onze ervaring. Heel vaak als ik uitging, dan was ik zwak en ik was dood. Maar nadat ik uit was geweest, werd ik levend en actief. Want de Heer die stroomt in. En je wordt gevitaliseerd. Het gaat niet om hoeveel vruchten we kunnen dragen. We moeten de Heer volgen. En we moeten vooral bidden. Waarvoor bidden? Heer, geef mij 1 blijvende vrucht per jaar. Ik kan zeggen dat ik hier heel vaak voor bid. En dat de Heer dit echt beantwoordt. Gisteren hadden we het over Johannes 15. Er is een vers.
Vers 7.
Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijft, vraagt wat gij maar wilt en het zal u geworden. En het volgende vers zegt, hierin is mijn Vader verheerlijkt. Waarom beantwoordt de Heer je gebeden? Omdat hij verheerlijkt zal worden en dat je veel vrucht draagt. Wat voor gebed moeten we van de Vader vragen? Over vruchten. En dit gebed zal zeker beantwoord worden. Want het gebed voor vruchten, dat is voor de verheerlijking van de Vader. In een van de plaatselijke gemeentes waar ik dien. Iedere oudere broeder. 40 leidende broeders. En er was gezegd, elke broeder die moet 2 jongeren verzorgen. Dus hier baden we regelmatig voor. En in mijn district waren er heel veel studenten. En nadat ze afgestudeerd waren, bleven ze nog vaak in dezelfde plaatselijke gemeente. Dus we hadden heel veel jong volwassenen. En veel van hen gingen ook naar de fulltime training. Dus het was heel makkelijk voor mij om twee broeders te kiezen. Maar de Heer zei van de broeders die zelf al toen wilden blijven en zelf al gemotiveerd waren om naar de fulltime training te gaan. Het is te makkelijk om hen te verzorgen. Maar de Heer zei, nee, het is te makkelijk om die broeders te verzorgen. En hij wees me naar iemand anders. En dat was twee broeders die nog niet gered waren. Maar volgens mij getrouwd waren met vrouwen die wel gered waren. Dus deze broeders of deze mannen waren nog niet gelovig. Maar na veel bidden en veel coördineren met mijn vrouw, vroeg ze aan de vrouwen van deze gezinnen van, kunnen we jou en je man bezoeken? En na meerdere maanden dat we dit deden, nadat we elke week naar hun huis waren gegaan en de Bijbel lazen met hen. Na 6 tot 8 maanden werden ze allemaal gedoopt. Dus ze zijn niet alleen in het gemeenteleven nu, maar ze hebben ook verantwoordelijkheden in de plaatselijke gemeentes. En toen kreeg ik weer een last voor weer andere broeders. Door mensen te bezoeken, wordt het gemeenteleven hersteld. En zolang we bidden naar de Heer, dan Heer, ik wil vruchten dragen voor u. Hoe meer je bidt, dan zal de Heer je laten zien. Met wie moet je contact opnemen? Wie moet je verzorgen? En dan volg je de Heer en je blijft bidden met de Heer. Van hoe moet ik contact opnemen met deze? Wat moet ik met ze lezen? En langzaamaan geloof ik dat de Heer je zal leiden en je zal helpen om vrucht te dragen. Dus zorg dat je altijd voor 2 of 3 personen zorgt. O Heer, elke jaar geef me 1 vrucht. Blijf dit bidden. Laten we allemaal dit soort gebed hebben. Nadat we het evangelie hebben verkondigd en mensen zijn gered, hoe zorgen we dat ze blijven? Ze moeten verzorgd worden door de groepsmeetings, de groepssamenkomsten. Dus ik wil jullie wat PowerPoints laten zien op het scherm. Soms dan winnen we mensen, dan redden we mensen. En proberen we ze meteen naar de grote samenkomsten te brengen. Is dit wat we vaak doen? Maar vaak als een nieuw gelovige naar de samenkomsten, de tafelsamenkomst komt, dan is dat te veel voor ze. Het is voor hen, ze zeggen vaak, ja, we krijgen er hoofdpijn van. Het komt omdat we zo luidruchtig zijn in die samenkomsten. Dat heel vaak amen wordt gezegd. Dat zijn ze niet gewend. Ze zijn er niet op voorbereid. Dus de beste manier, natuurlijk gaan we uit om mensen contacten te leggen. Maar nadat mensen gered zijn, hoe zorgen we dat ze blijven? De manier is door onze huissamenkomsten. Dus er staat het langs de deuren gaan om mensen te redden en huissamenkomsten om mensen te voeden. Er staat 2000 jaar geleden, toen leerde de Heer, de discipelen, dat waar we op moeten letten vandaag, is dat we op deuren moeten kloppen om mensen te redden, maar ook mensen te laten weten dat we huissamenkomsten hebben. En het doel van het langs de deuren gaan, dat is om mensen voor de gemeente, voor de Heer te winnen. Als we veel mensen kunnen toevoegen aan de gemeente op deze manier, dan is het vruchten voor de Heer. Hoe kunnen we vrucht dragen voor de Heer? Door contact op te nemen of door langs de deuren te gaan. In Matthäus 25 was de slaaf die zijn talent had begraven en niet had vermenigvuldigd. Die werd condemned. De Heer was niet blij met hem, omdat hij geen toevoeging had gedaan aan zijn talent. Hij had zijn talent niet verdubbeld, maar had het begraven en niet gebruikt. Dus we moeten zorgen dat we de juiste voeding op de juiste tijd geven. In de huissamenkomsten. En we moeten allemaal leren om voedsel klaar te maken en het aan de nieuwe te geven. Gisteren ging ik naar Murphy en Tina's huis. En ik zag dat er verschillende soorten eten klaargemaakt werd. Omdat de kinderen, die zijn heel jong. Dus kleine kinderen die hebben dan zachtere voeding nodig. Maar de oudere kinderen die eten ander voedsel. Dus in het gemeenteleven moeten we normaal vast voedsel hebben, maar ook melk. En we moeten de voeding klaarmaken. Bepalend op wat ze nodig hebben. En het resultaat van langs de deuren gaan en de huissamenkomsten hebben. Er wordt vaak gedacht dat huissamenkomsten niet zo effectief zijn als langs de deuren gaan. Maar dit is niet waar. Uiteindelijk is gebleken dat de huissamenkomsten, dat dit veel meer vruchten afwerpt dan langs de deuren gaan om mensen om contact op te leggen met de mensen op die manier. Als we huissamenkomsten hebben in een huis, dan winnen we dat huis voor de gemeente. In Taiwan was ik een keer 10 maanden bezig om de man van een zuster te redden. En een jaar lang, huissamenkomst na huissamenkomst, bleef ik hem voeden. En toen werd hij gered. En toen hij gered was, toen vroeg ik aan hem, heb je een vriend waarvoor je een last hebt? En die had hij. Dus toen zijn we naar hem gegaan, naar zijn huis. En toen zijn we elke week daarheen gegaan. En we bleven hem bezoeken. En die nieuwe broeder, die was uiteindelijk gedoopt. En die bleef gaan naar zijn vriend om hem te voeden. En ook hij werd gedoopt. En uiteindelijk hadden ze weer een andere vriend, die ook gedoopt werd later. En begonnen ze een hele nieuwe huissamenkomst. Als wij naar de huizen gaan om huissamenkomsten te houden. Dit is heel effectief en krachtig. Dus we moeten streven om de nieuwe gelovigen één voor één te winnen voor het gemeente. En dit is compleet afhankelijk van de huissamenkomsten. En de huissamenkomsten zijn het succes van de Godbedoelde weg. Ons succes is niet in de grote samenkomsten. Nee, het is in de huissamenkomsten waar het succes is. Van huis tot huis. We kunnen langs de deuren gaan, mensen redden en hen dopen. Maar dit is niet de conclusie, het is niet het doel. Het is niet dat je daarmee klaar bent als ze gered en gedoopt zijn. Je kan wel niet zeggen van, oh, ik heb vrucht gedragen, ik heb blijvende vrucht. Nee, we moeten zorgen dat ze blijven. En dat is door de door de huissamenkomsten. Dit is een test met twee aspecten. We kunnen veel mensen redden, maar we moeten ook het probleem onder ogen zien. Dat of deze mensen zullen blijven of niet. We kunnen zeggen dat we hebben overwonnen omdat we mensen hebben gered. Maar uiteindelijk ligt het aan de huissamenkomsten of mensen zullen blijven of niet. En de huissamenkomsten, dat is ook een bescherming voor nieuwe gelovigen. Als mensen gedoopt zijn, dan moeten we meteen een huissamenkomst hebben waar diegene kan samenkomen. En dit is een manier om hem veilig te houden en om hem te beschermen. In Amerika, als een baby vroeg geboren wordt, kan hij nog steeds normaal groeien door alle medische technologie die ze hebben. Want zodra een baby te vroeg is geboren, wordt hij in een couveuse gelegd. En dit redt zijn leven. En onze huissamenkomsten, dat zijn als de couveuses voor een nieuwe gelovige. Er staat sinds ik denk dat dit van Wittesley is, sinds ik in het tweede opperwerk van de Heer kwam in 1932, was ik teleurgesteld eigenlijk door hoe weinig mensen naar de huissamenkomsten kwamen. En ik kwam erachter dat de grootste reden was dat er zo weinig mensen samenkwamen. Was omdat we tekort kwamen in het opvoeden eigenlijk van nieuwe gelovigen. En het verzorgen van nieuwe gelovigen. We zijn altijd zo hard aan het werk om mensen toe te voegen aan de gemeente. Maar er zijn maar weinigen die uiteindelijk blijven. Ik heb een grote, zware last. Hebben wij een last? Over de nieuwe weg. Elke dag denk ik hierover, over Gods bedoelde weg. En hoe meer ik hierover nadenk, hoe meer ik me realiseer dat we getraind moeten worden om voor nieuwe gelovigen te zorgen. Zoals ouders voor een baby zorgen. Het moet een werk zijn van het opvoeden van kinderen. We krijgen nu ook geen baby's die we naar anderen sturen om opgevoed te worden. Nee, ze moeten onder de verzorging van de moeder blijven. En hier zal ik stoppen. Maar ik heb een grote last. We moeten eerst naar de Heer komen. En de volgende stap is niet alleen voor ons om van de Heer te genieten. Maar we moeten uit de tent gaan, uit de tabernakel, om mensen te ontmoeten. Dus als we de God bedoelde weg uitvoeren, dan moeten we vitale groepen hebben. We moeten metgezellen hebben. Ik wil man en vrouw, als je getrouwd bent, bemoedigen om met elkaar te bidden elke dag. En je zal elkaars beste metgezellen zijn.
In heaven, often. But praise the Lord. We still need the third one to join us. So to unite.
En dan ben je met z'n tweeën. Maar dan moet je bidden voor een derde metgezel. Als je één metgezel hebt, dan is dat goed. Maar drie is nog beter. En vier is het beste. Dus mag de Heer ons versterken. We moeten naar de Heer komen. Trouw en elke dag. En dan zullen we versterkt worden om uit te gaan en om mensen te contacten. Hebben jullie vrienden? Hebben jullie collega's, buren? Na 20 jaar is nog geen één buurman of buurvrouw die gered is. God zegt, heb je naaste lief. We hadden recent in Mexico een training over de vitale groepen. En de grote boodschap daar was, heb je een naaste lief. Zodat ook zij gered kunnen worden en in het gemeenteleven gebracht kunnen worden. Dus prijs de Heer. Het is niet bij wat we menselijk, wat we zelf denken wat we kunnen. Maar we openen onze harten en bidden tot de Heer. Mag de Heer ons openen. Dat we metgezellen kunnen vinden. Dat we samen kunnen bidden. Dat we samen opgebouwd worden en samen uit kunnen gaan. Zelfs als je 1 iemand wint per jaar. Na 5 jaar kan je echt een groei zien in de gemeente. Yeah.